Goedemorgen allemaal. Kleinere groep, maar dat denken wij, want in heel de wereld zijn overal kerken open en bezig met een dienst, of ze beginnen met een dienst. Ik weet dat in ieder geval wel vanuit Kenia, waar ze de preek al hebben rondgedeeld, die u vanmorgen dus krijgt. Dus wij lopen iets achter en die in verschillende kerken ook doorgegeven wordt. Dus daarvan weet ik dat we zeer zeker niet alleen zijn deze morgen hier. Dat zijn we sowieso niet. Ik open met het aansteken van de kaars. En dat de kaars herinnert ons eraan dat in Psalm 36 staat dat bij u is de bron van het leven en door uw licht zien wij licht. Niet het licht, maar licht in het grote en het wijde. Ik ga u graag voor in gebed. Heer, dank u wel dat we hier vanmorgen mogen zijn. Dat u hier bent als de bron van leven. De bron van het leven. Van vandaag, van morgen en van de toekomst. En in dat licht zien wij ook licht. Mogen we licht zien. En u wilt uw licht ook vanmorgen verspreiden. Door wat we met elkaar delen in muziek, in zang, in de woorden van u overdenken, in de uitnodiging, dat we bij u mogen zijn en blijven. En dat u bij ons bent en blijft. Niet alleen hier, maar overal waar uw woord verkondigd wordt, doorgegeven wordt. Heer, waar mensen bij elkaar komen om iets met elkaar te delen van het leven dat we van u hebben ontvangen. Zegen ons deze morgen, kom ons tegemoet in onze vreugde, misschien in onze nood. Heer, u bent en blijft dezelfde altijd en daarom bent u ook te vertrouwen. Bij u is ja, ja en nee, nee. Maar het mooiste van u is dat u eigenlijk altijd wel ja zegt tegen ons als gebroken mens. En zo wilt u ons ook vanmorgen uitnodigen. Heer, en die uitnodiging is dan kom bij mij. En u zult het voorzien, in alles voorzien. Dank u wel daarvoor. Amen. Iets bijzonders vanmorgen, omdat het ook over ons gaat. Ja, misschien moet dat altijd wel zo zijn, maar al zo lief had God. Ik stel u vandaag een mevrouw voor en ze heet mevrouw H. Ze komt uit Afrika, dus is ze hier allochtoon. Ze is ook huishoudster en ze is ondergeschikt. Heel misschien gaat er een lampje branden. Maar mevrouw H. zou door ons medelander worden genoemd. He? Als iemand uit Afrika komt en hij is allochtoon, dan hebben ze hier meteen de naam medelander. Hoewel we daar langzaam maar zeker van af willen. Want iemand die hier komt en een paspoort heeft, Nederlands paspoort, is gewoon Nederlander. Maar medelander. En ik ben erover na gaan denken. Wist u trouwens dat wij alle Nederlanders ooit medelander waren? Als ik hier rondkijk, dan zie ik dat aan sommigen aan iets kleur. Aan mij zie je die kleur niet, maar bij de anderen misschien ook niet. Nederlanders vergeten maar al te gemakkelijk waar ze zelf vandaan komen. Niet per se uit Groningen of ergens anders vandaan. En sommigen zeggen, mijn stamboom gaat terug tot de 15e eeuw. Mooi hè? Ja. Maar hoe Nederlands waren je voorouders toen? Als je internet uitpluist, kom je achter een heleboel dingen die je misschien liever niet had geweten. Oorspronkelijk bestonden er geen Nederlanders. Punt. Nou, waar kan je het dan vandaag mee doen? Zo'n 25% van ons DNA is verwant aan een groep boeren uit het huidige Turkije-Syrië. 25% van wie jij bent, komt dus daar vandaan. Zeg nooit meer vieze Turk. Dan weet je waar je het over hebt en over wie je het hebt. Een kwart zit bij jou erin. En die mensen die trokken door heel Europa. Ze koloniseerden Europa in die tijd. En in onze regio streken ze in Zuid-Limburg neer. Vermengden zich daar met Franken, Friezen en Saksen. En toen kwam er nog een stukje bij, een stukje kennis. Dat hebben we in de afgelopen jaren opgedaan. Dat uit een grafcultuur in Oekraïne hebben ze botten onderzocht. En die zijn verwant aan onze andere 75%. Dus waar kom je vandaan? Uit Oost-Europa oorspronkelijk of uit West-Azië? Dus als we spreken over Nederlanders, dan moet je eigenlijk zeggen die bestaan niet. Die bestonden niet. Die zijn zo ontwikkeld omdat we toevallig op dit stukje grond wonen. En ik keek nog eens naar de uitspraak van Maxima, die zei: de echte Nederlander is er niet. En dat bedoelde ze niet: jullie hebben allemaal iets anders van kleur of van DNA. Maar ze bedoelde eigenlijk te zeggen: een Groninger is anders dan iemand uit de Achterhoek. En de een is open van karakter en de andere is wat meer gesloten. Op die manier zetten ze het neer. En zo ben ik eigenlijk gaan zoeken van: waar komen wij vandaan? Nou, de helft van ons is duidelijk dat het niet Nederlanders zijn. En de andere helft heb ik nu dus duidelijk gemaakt dat je DNA komt van ergens anders vandaan. Dus welkom, Nederlanders, vandaag. En met deze ogen kijk je dus ook wel naar anders naar die mevrouw H. uit Afrika. Ze is misschien anders, ze doet misschien anders. Dat komt door de afstamming. Zij komt uit Afrika, wij dus uit Oost-Europa oorspronkelijk of West-Azië. En misschien wel Midden-Azië of nog iets verder weg. Maar wij zijn dus niet meer dan mevrouw H. En zij is niet minder dan wij. Het is maar dat je het weet. Dat had je misschien liever niet gehoord. Dat zou kunnen. Maar ik ga met u op weg naar mevrouw H. Over wie gaat het dan? Ik begin in Genesis 12. Daar staat: Abraham trok weg uit Haran, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Haran hadden verkregen. Gekocht, waarschijnlijk. Zo gingen ze op weg. Abraham trok door het land tot aan de eik van More bij Sichem. En daar vandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt. Ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Steeds verder reisde Abraham in de richting van de Negev-woestijn. Toen brak er in dat land hongersnood uit. Abraham trok naar Egypte om daar als vreemdeling te blijven. Dan heb ik er nog één. Gaat iets mis? Nee. Vanuit Egypte, iets later, trok Abraham met zijn vrouw en zijn bezittingen weer naar de Negev terug. Men neemt aan dat Abraham met zijn hele familie, alle vee, alle mensen, alle slaven en slavinnen, hoeveel staat er niet, maar 3 maanden in Egypte is geweest om de hongersnood te overleven. En vanuit Egypte nam hij een nieuwe slavin mee, een jonge vrouw. En niemand kan zeggen of ze vrijwillig meeging, of ze avontuurlijk was, of gewoon ook koopwaar. Met die mevrouw H. bedoel ik dus Hagar. Aangenaam kennis te maken, zou je zeggen. Daar staat ze dan. Uit Egypte. Uit Afrika dus. Ze is in Kanaan. Dus is ze daar allochtoon, zouden wij zeggen. Ze is huishoudster. Ingelijfd in de familie van Abraham. En ze is ondergeschikt. In die tijd betekende dat zeker: je hebt niks te vertellen. En dan is de toon ineens gezet. Het duurt even voordat het kwartje valt, maar die toon is gezet. In Genesis 16 lees je dan: Abrahams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sarai tegen Abraham. De Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Abraham stemde met haar voorstel in. En Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw. Abraham woonde toen 10 jaar in Canaan. Dus Hagar was ook al wat ouder geworden. Hij sliep met Hagar en ze werd zwanger. En toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Dat blijkt onaangenaam, dat is het ook wel. Maar vergeet niet, Hagar komt uit Afrika en ze is andere regels gewend. Daar werden andere regels, andere leefregels, gehanteerd. Want een vrouw die zwanger werd van haar baas, kreeg status. Een vrouw die zwanger wordt van je baas, krijgt status. En dat zien we terug, als je een beetje geschiedenis weet of je daarvoor interesseert, bij alle vrouwelijke farao's in Egypte en in die regio. Je krijgt status. Voor je zwangerschap betekent je niks, maar was je eenmaal met meneer de farao naar bed geweest, dan kreeg je status. En dat zien we dus bij al die mooie vrouwen waarvan we enkele namen kennen, maar er is een veel groter scala van farao's die vrouwelijk waren. Of in ieder geval die vrouw waren. En zelfs al wonen ze zo'n 10 jaar al in het gezin van Abraham, kende Hagar de regels daar niet zo. Ja, dat zie je ook niet elke dag. En we weten ook niet precies of ze nou in hetzelfde huis, in dezelfde tent woonde, of bij de andere slaven, slavinnen. Daar horen we niks van. Daar kun je naar gissen. Daar kun je ideeën over hebben. En die zijn er ook wel. Maar het is duidelijk voor haar dat ze geen status krijgt. En dat moet toch wel een beetje pijn doen, vooral als je, weten wij ook, als je toch uit een ander volk komt, en dat is zichtbaar, dan heb je niet altijd meteen dezelfde status als iemand anders. Als een blanke, laat ik het zo zeggen. Zij krijgt geen status en dat had ze dan wel verwacht. Het is niet vreemd dat zij dus geen respect kan opbrengen voor Sarah, die haar in haar eigen gevoel wat ontneemt. Ze had status moeten krijgen. En dat niet omdat het kind al geboren is, maar alleen al vanwege het feit dat ze zwanger gemaakt is. Status. Hagar kan geen respect meer opbrengen. Ze moet het nieuwe leven wat ze draagt dus straks afstaan. Voor mannen is het misschien iets moeilijker, maar ik denk dat het voor vrouwen toch wat makkelijker is als je een kind draagt en je weet, dat moet ik afstaan, dat is zometeen niet van mij. En dan niet vrijwillig afstaan, omdat je er niet voor kunt zorgen. En dan de andere vraag, voor de andere vrouw. Wat weet Sarah eigenlijk van het leven en de leefregels in Egypte? Waar ze 3 maanden is geweest en moest zien dat ze op de been bleef. Niet alleen zij, maar de hele familie. Ook zij heeft onbegrip. En het is niet verwonderlijk. Hagar is haar slavin, haar eigendom. En ze kan dus doen wat ze zelf goed acht. En zo ligt het eigenlijk niet. De toon is dus wel gezet in dat gezin. Niet de meest geschikte toon. Abraham stemde met haar voorstel in en Sarah gaf hem de Egyptische slavin tot vrouw. Nee, ik moet nog eentje verder. Sarai zei tegen Abraham, voor het onrecht, het gaat over dat ze geen respect meer ontvangt, voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk. beetje vreemd. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, ik of jij. En Abraham antwoordde, het is jouw slavin. Doe met haar wat jij goed dunkt. Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze Hagar vluchtte. Door onbegrip van beide vrouwen is een geheel gezinsverband gecrashed. Ook die verhouding tussen Abraham en Sarai hoor je eigenlijk. Als je tussen de regels doorleest, zie je ze wel. Sarah doet een voorstel aan Abraham, hij gaat ermee in en zegt ze, jij bent verantwoordelijk. Klopt niet helemaal, maar het is allemaal onbegrip. Wat een uitzinnige vreugde voor het hele familie, voor de hele familie Abraham had moeten zijn, ligt een basis van onrecht. Niet alleen maar tussen de vrouwen, maar ook tussen man en vrouw. En daar leidt eigenlijk de hele familie onder. Beide vrouwen hebben te lijden. Hagar vlucht. Ze heeft nauwelijks besef waar ze heen moet. En Sarah blijft kinderloos en dus ook hopeloos achter. En dan komen we waar we een paar liederen over gezongen hebben. God was, is en blijft nabij. Wij, misschien moet ik zeggen ik, denk vaak in situaties van misverstand, onbegrip, afwijzing en zelfs oorlogen, dat God ons mensen in ons eigen miserabele vet laat gaarsmoren. En bij al die noden, persoonlijke noden, maar ook noden in de wereld die je ziet, noden bij anderen, klinkt dan die vraag, en waar is God dan? Waar is hij nu? Doet hij nog wat? Misschien heeft u ook wel eens zulke vragen. En dan weet ik eigenlijk wel het antwoord. Maar wat beter is, is niet zozeer het antwoord. Hij is er wel. God ziet alles. Hij hoort alles. En hij weet wanneer hij in actie moet komen. Zodat alle onderdelen weer in zijn plan passen. En ik weet het, ik heb er moeite mee. En u waarschijnlijk ook, dat u denkt van... En al die oorlogen dan, al die mensen die afgemaakt worden om niks, die er niets mee te maken hebben, al die mensen die omkomen van honger en dorst en van ellende omdat er niks is, past dat dan in Gods plan? Het is een vraag die misschien bij ons past, maar die niet bij God past. Want we hebben het gezongen en beleden, God blijft trouw aan zijn plan. Dat wij het niet begrijpen, is wel duidelijk. De engel van de Heer trof haar, Hagar, in de woestijn aan bij een waterbron, ik ga het even verder lezen, die aan de weg van Sur ligt. Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen, vroeg hij. Ze geeft ook maar een half antwoord. Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde ze. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer. En wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde. Ik zal je heel veel nakomelingen geven. Zoveel dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen. Want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren hebt. God trof haar aan. Hij wist het en hij ging op weg. Hij ging niet op weg. Hij was er al toen zij er ook aankwam. Daar. God heeft het gehoord. God zoekt haar op. En hij spreekt haar persoonlijk met haar naam aan. En hij laat haar verhaal doen. Zelfs al is het een half verhaal wat ze zegt. Hij weet het de rest ook wel. En dan maakt hij haar ook duidelijk hoe ze moet leven. Ga terug waar je vandaan komt. En eigenlijk eigenlijk geeft hij aan hoe ze terug moet gaan. Dat zouden wij misschien niet prettig vinden. Want ze zegt, ik ben gevlucht van mijn meesteres. Dat weet ze dus, dat ze geen eigendom is van zichzelf. Maar gekocht en betaald. En de engel des Heren zegt, ga terug naar je meesteres. Dat zou je bijna onmenselijk noemen. Want je moet inkrimpen. Je moet je haat, je wrok en je onbegrip voor je meesteres afleggen. En dan geeft God duidelijk hoe moet je leven. En hij geeft er uitzicht. Dat ze haar zoon niet zal hoeven afstaan. Ik heb daar nooit zozeer bij stilgestaan. Maar door het meerdere keren lezen dacht ik van, het is toch wel heel bijzonder dat God zo'n belofte doet. Een allochtoon. Een eigendom van een vrouw. Die de regels van het land niet kent en van het volk niet kent. En dan zegt hij toch, jij hoeft je zoon niet af te staan. En ik zal een groot volk geven. Ik zal je een groot volk geven. God was, is en hij blijft erbij. En dat is diezelfde God die de wereld lief heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is dan de oude vertaling. De oudere vertaling. Wat was die wereld en wat is die nog steeds? Een wereld van de allochtoon. Een wereld van slaven en slavinnen. Want ook als je bij je gewone baas werkt, ben je ondergeschikt. Een wereld van onbegrip. Van clashes tussen de een en de ander. En een wereld van scheidingen tussen mensen. En het is een wereld van rangen en standen. Dat is onze wereld. Dat was het toen, in de tijd van mevrouw Hagar, van Abraham en Sarai. En dat is het ook, de wereld van vandaag. Er is weinig of niets veranderd. En toen Hagar dat hoorde, staat er in 16, Genesis 16. Toen riep zij de Heer die tot haar gesproken had zo aan. U bent een God van het zien. U ziet het allemaal. Ook haar ellende, haar onbegrip, haar angst voor de toekomst. Want, zei ze, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? Het is helemaal niet belangrijk wie je bent, hoe je heet, welke naam je hebt, welke nationaliteit. In deze wereld is eigenlijk elk mens allochtoon. Maar bij God heb je recht. God geeft je recht. Hij ziet je, hij hoort je en hij spreekt je ook aan. U bent een God van het zien. En niet alleen maar van zien, maar ze zegt erbij, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? Hagar, die allochtone slavin van een even gelijk geschapen mens, Sarai. Zij wordt door de God hersteld, op de been gezet, weliswaar teruggestuurd naar haar meesteres, maar ook een toekomst tegemoet. Haar eigen toekomst, met een eigen kind, met een eigen nageslacht. God gebruikt Hagar, wie ze is, waar ze is, ook in al haar gebrokenheid. Dat waren de woorden die Connie vorige week aan het eind van haar preek gaf. En die mij daardoor ook wel de ogen opende. God gebruikt Hagar wie ze is, waar ze is, ongeacht hoe ze is in al haar gebrokenheid. En het viel me op dat Hagar een van de zeer weinige, sommigen spreken twee of drie, vrouwen in de Bijbel is die rechtstreeks door God wordt aangesproken. Kan je het je voorstellen? Zo zou je toch graag een allochtoon willen zijn? God ziet je, God spreekt je aan. Hij kent je en hij geeft je toekomst. Nou, dan wil ik wel een allochtoon zijn. Of een medemens, zoals ze het dan noemen. Hè? Ja, graag. En het is niet de eerste keer, de enige keer dat Hagar aangesproken wordt door God. Later, als ze weggestuurd wordt met een zoon en weer ronddwaalt in gebrokenheid, komt God haar opnieuw tegemoet. Met vallen en opstaan van onze gebrokenheid weet God wel raad. Ze heeft hem gezien en hij heeft haar gezien en naar haar omgezien. En ook dan spreekt hij haar opnieuw aan. En dat maakt eigenlijk die hele geschiedenis van Hagar, als je het verder leest, bijzonder. En dat bracht mij terug naar de tekst die wij eigenlijk allemaal wel kennen, van Johannes 3, vers 16. Vul maar in met die naam van Hagar. Want God had Hagar, die allochtone slavin, zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat zij die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nog sterker, vul je eigen naam erin, en dat mag. Want wij zijn allemaal van dezelfde komaf als Hagar. Medelander, allochtoon, maakt niet uit wat voor naam je hebt. We zijn mensen uit deze wereld. En God was er, is er en ziet het. Want God had mij, en vul je naam maar in, zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat ik die in hem geloof, niet verloren ga, maar eeuwig leven heb. Maakt niet uit wie je bent, waar je bent, hoe je bent, of je wegloopt of weggestuurd wordt. God ziet je, hij hoort je en hij komt je in al je gebrokenheid tegemoet en biedt je iets nieuws aan. Hagar werd beloofd, heel veel volken komen uit je voort. Ik wil niet zeggen dat ze nog zoveel zonen had, maar uit die zoon, dat is het toekomstbeeld, uit die ene zoon komen veel mensen, veel volken voort. Uit ons komen veel volken voort. Hoe je het zegt, hoe je het doet, hoe je bent, hoe je gebrokenheid is. Hij ziet je, hij spreekt met je, hij geeft om je en hij omgeeft je in al onze gebrokenheid. Denk erover na en misschien wil je je naam opnieuw invullen. Misschien twijfel je of dat mag, maar denk dan maar aan Hagar, gewoon, een gewoon meisje uit zo'n achtergrond met weinig vooruitzichten. Die kreeg ze van hem. Hoe ben je? Hij geeft je alles. Ik sluit graag af met gebed en dan delen we elkaar de zegen mee. Voor eeuwig, Heer, mogen we dankbaar zijn dat u de wereld zo lief heeft gehad. Al die afgedwaalde, verkochte, misschien wel avontuurzoekende mensen zoals wij zijn. Mensen van een heel andere achtergrond dan we ons hadden kunnen bedenken. Maar u heeft alles gedragen vanuit liefde. En om God de eer te geven, Heer Jezus, door genadevol om te zien ook naar ons en een kruis te dragen. Een verafschuwde plaats, een verafschuwde dood, maar met ons voor ogen. Zo bent u steeds weer op weg geweest, ook door uw geest, om ons te zoeken, de weg te wijzen naar de toekomst. Een weg misschien terug, maar wel naar de toekomst. En dank u wel dat we uit elkaar mogen gaan. Weet dan dat u ons ook deze week ziet en hoort. En dat u ons tegemoet komt. Met uitgestrekte armen. En niet alles lost zich op. Maar op een dag zal ons lichaam zich oplossen. En dan zijn we vrij om bij u te zijn. Altijd. Heer, wat een toekomst geeft u ons. En die begint, is al begonnen. Zelfs van voor de grondlegging der wereld. Had u het bedacht. En vandaag zijn we hier. En we mogen het meedragen naar ons huis, naar onze omgeving. Wie u bent en wat u gedaan heeft. Gewoon om u na te volgen. Dank u wel. En die liefde van God die ons zoekt, elke dag weer. En de genade van Jezus, die niet alleen maar afstraalde van het kruis, maar ook van de opstanding. En de nabijheid en de wegwijzing van de Heilige Geest. Die mag vanaf nu ook weer bij ons zijn, de hele week door. Amen.